onze oude predikant dominee H. Rozeboom uit Kesteren. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, TV zondag 29 oktober. Morgens om 9:30 dominee P. van der Kraan uit Arnhem-Muiden. En s'avonds om 6:30 dominee A. N. van der Wind. Voorbeden, huwelijksjubilea. We zijn dankbaar dat op 16 oktober het echtpaar C.J. van Stuyvenberg vervoren. Ridderstraat 31 uit Gameren hun 25-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Ook zijn we dankbaar met het echtpaar Oom en Vos, Nijverheidstraat 6 in Nederhemert. Zij mochten gisteren gedenken dat zij 40 jaar zijn getrouwd. De zieke, mevrouw K. Adenotter Hobo, Alderwijkstraat 39. In Kerkwijk verblijft momenteel in de Notenhof in Andel. De situatie van de heer Jezus is slecht, die in het slot in Gameren woont, is verbeterd. Mevrouw Van Loon van Willigen, Delwijnse kade 4. In Delwijnen moet deze week een operatie aan haar schouder ondergaan. Ambtsdragersverkiezingen. Stemgerechtigde leden mogen worden herinnerd aan de stemmingsvergadering in ProRege op zaterdag 28 oktober om 7 uur precies. We doen voorbeden voor de leerlingen en de onderwijzend personeel die deze week weer voor een periode aan onderwijs en studie beginnen. Medeleerlingen, na afloop van deze dienst is de gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRege. Reformatieavond. Op dinsdag 24 oktober wordt er de reformatieavond gehouden in Kerkwijk van Kerkwijk. Aanvang 7:30. U bent van alle hartelijk uitgenodigd hiervoor. Collecte. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En we vragen ook aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk voor het project dat door de zendingscommissie wordt ondersteund. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is uit Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid, talentijd, vermelden door mij heen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij staan stil vanmorgen bij het laatste gedeelte van het leven van Hizkia. Als de delegatie vanuit Babel bij hem komt en hij alles wat in zijn huis is laat zien. En hoe gevaarlijk dat ook is. En in verband daarmee zingen wij Psalm 141 en daarvan het vierde en tiende vers. Vers 4, neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot godloosheid mij te spoen. En het tiende vers, bewaar mij voor het geweld der strikken, die tot mijn val mij zijn gelegd. Vers 4 en 10 van Psalm 141. Na de wet van de Heere zingen we Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Tweede vers van Psalm 46. En we luisteren dan nu naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan wordt het samengevat met deze woorden: u zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Gemeente, naar de wet van God gehoord te hebben en dit gezongen te hebben, verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht. En we bidden ook om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. O getrouwe en genadige God en Vader in ons Heer Jezus Christus, wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht. Want we hebben uw geboden gehoord en we moeten het belijden dat wij in gedachten, woorden en werken uw geboden hebben overtreden en ook veel nagelaten hebben waartoe we wel geroepen waren. En dat we onszelf zo op het oog hebben gehad in plaats van u. Heere, we hebben het gezongen, beproef ons. Maar, want ons hart en ons oog, dat ligt voor u open, voor uw alwetendheid. We hebben niets voor u te verbergen. En Heere, dan moet schaamte ons gezicht bedekken. Heere, we belijden deze onze zonden en we bidden u om vergeving. Op grond van het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Heere, was ons in die zuivere fontein van zijn bloed. En wilt u ons uit genade aannemen. En door uw Heilige Geest ons leven in beslag nemen. Zodat alles wat in ons is, u zo begeren groot te maken. Wilt u, Heer, ook geven alles wat nodig is om uw woord te horen en te verkondigen. Dat ook de genade verkondigd mag worden aan ons zondaren. En dat wij het geloof mogen ontvangen om ook dat aan te nemen. Om ons daaraan vast te klampen aan de genadige beloften van u. Om weer het daar houvast aan te hebben in leven en sterven. Om van die genade te leven. Overleen ons dan genadig uw Heilige Geest. Om ontvankelijk te zijn voor de verkondiging van het woord. En om een mond te hebben om uw grote daden te verkondigen. Om uw woord te bedienen op een eerlijke wijze. En dat er niets achtergehouden wordt. Maar dat dat ook voortgang mag hebben. Open deuren voor dit evangelie. Hier in het midden van de gemeente. En ook op andere plaatsen waar het woord verkondigd wordt. Overal waar gearbeid wordt in uw koninkrijk. Heere, laat het nog vruchten dragen. Tot eer en verheerlijking van u. En dat men ook werkelijk samen mag komen om niet zelf aan hun trekken te komen. Maar om u te eren. En om u groot te maken. Dat het mag gaan om uw naam en om uw zaak. Om Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift, gemeente, vindt u in de eerste plaats in 2 Koningen. 2 Koningen 20, vers 12 tot en met 20. 2 Koningen 20, vers 12 tot en met 20. In die tijd stuurde Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met brieven en een geschenk naar Hiskia, want hij had gehoord dat Hiskia ziek geweest was. Hiskia luisterde naar hen en liet hen zijn gehele schathuis zien, het zilver, het goud, de specerijen, de kostbare olie, zijn wapenhuis en alles wat in zijn schatkamers te vinden was. Er was niets in zijn huis en in heel zijn koninkrijk dat Hiskia hun niet liet zien. Toen kwam de profeet Jesaja bij koning Hiskia. Hij zei tegen hem, wat hebben die mannen gezegd? En waar vandaan zijn ze naar u toegekomen? Hiskia zei, ze zijn uit een ver land gekomen, uit Babel. Hij zei, wat hebben zij in uw huis gezien? Hiskia zei, ze hebben alles gezien wat in mijn huis is. Er is niets in mijn schatkamers dat ik hun niet heb laten zien. Toen zei Jesaja tegen Hiskia, hoor het woord van de Heere. Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de Heere. Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult. Zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel. Hiskia zei tegen Jesaja, het woord van de Heere dat u gesproken hebt, is goed. Hij zei ook, is het niet zo dat er een duurzame vrede in mijn dagen zal zijn? Het overige nu van de geschiedenissen van Hiskia en al zijn macht en hoe hij de vijver en de waterloop gemaakt heeft en water in de stad gebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? En we lezen vervolgens uit 2 Kronieken 32... 2 Kronieken 32. En daarvan vers 23 tot en met 33. Vers 23 tot en met 33. De vorsten in de omgeving die hebben gehoord dat de Assyriërs uit Juda vertrokken zijn door het wonder van God. En dan lezen we in vers 23: en velen brachten geschenken naar de Heere in Jeruzalem en kostbaarheden naar Hiskia, de koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle heidenvolken verheven werd. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. Hij bad tot de Heere en die sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. Daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem. Hiskia vernederde zich echter om de hoogmoed van zijn hart, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote toorn van de Heere niet op hen kwam in de dagen van Hiskia. Hiskia bezat zeer veel rijkdom en eer. Hij maakte voor zichzelf schatkamers voor zilver en voor goud, voor edelstenen, voor specerijen en voor schilden en voor alle kostbare voorwerpen. Ook maakte hij voorraadschuren voor de opbrengst van koren, nieuwe wijn en olie en stallen voor allerlei dieren en kooien voor de kudde. Hij bouwde voor zichzelf steden en bezat kleinvee en runderen in overvloed, want God gaf hem veel bezittingen. Hiskia was het die de bovenste uitgang van het water van de Gihonbron dichtstopte en het water recht naar beneden leidde naar het westen van de stad van David. En Hiskia was voorspoedig in al zijn werk. Maar het is zo, toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging. Het overige nu van de geschiedenis van Hiskia en zijn gunstbewijzen, zie, die zijn beschreven in het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, en in het boek van de koningen van Juda van Israël. En Israël, Hiskia ging te rusten bij zijn vaderen, en zij begroeven hem bij de weg omhoog met de graven van de zonen van David. Heel Juda en de bewoners van Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood, en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats. De tekst voor de prediking is uit dit laatste gedeelte, maar we staan uiteraard stil bij dat hele gedeelte en ook bij wat we in Koningen gelezen hebben. Maar we noemen vers 31 van 2 Kronieken 32, vers 31. Waar we ik lees het nog een keer, maar het is zo. Toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging. Het gaat hier dus, gemeente, erom dat God de proef op de som neemt. En dan lezen we in dat gedeelte dat Hiskia gefeliciteerd wordt. In de tweede plaats dat Hiskia zich vereerd voelt. En in de derde plaats dat Hiskia ook geleerd heeft. Dus Hiskia wordt gefeliciteerd. Hij voelt zich vereerd. En hij heeft geleerd. Maar voordat we dat overdenken en we u het woord van daaruit verkondigen, ik krijg u eerst gelegenheid uw gaven te geven, zoals straks is afgekondigd. En de Heere zegene u daarin en ook uw gaven. En we zingen Psalm 119, vers 5, 19 en 36. Psalm 119, vers 5, 19 en 36. Gemeente, wij lezen in de Bijbel hele goede en mooie dingen over Hizkia. We lezen van zijn vertrouwen op de Heere, de God van Israël. Ook dat hij heel trouw was aan God. En zich niet van hem afkeerde en zich ook gehouden heeft aan de geboden die Mozes overgeleverd had. En ook dat de Heere met hem was en dat hij zijn weg voorspoedig maakte. Een mooi begin en ook ja, een vruchtbaar leven. We kunnen gerust ook wel zeggen een godvruchtig leven. En dan helemaal aan het slot. Ja, dan lees je toch van een wat droeve afloop. Een droef verhaal. Dat hij de Heere vergeet. En zijn roeping vergeet. God stelt Hizkia op de proef. En de Heere was steeds met hem geweest. Maar in onze tekst dan lezen we dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om te weten wat er in zijn hart omging. En wie zijn we dan? Wat blijft er dan van ons over? Als God ons een ogenblik verlaat. Het is wel nodig dat iedereen dat heel goed beseft. Ieder christen. Dat we maar zwakke mensen zijn. En dan komt het openbaar wat er dan ook van Hizkia terechtkomt op dat moment. De nog overgebleven verdorvenheid van ons hart komt dan voor God en voor mensen open te liggen. En dan merk je het, wat moet de Heere toch ook een geduld hebben met de zijne. Men heeft hele hoge verwachtingen gehad van Hizkia. Men zag hem als een soort messiasfiguur. Ja, misschien zal die het zelfs wel zijn. Maar dan blijkt toch dat hij het niet is. Er is er maar één geweest die van God verlaten is. In de duisternis op Golgotha. En die toch aan God vasthield. Die riep, mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij bleef trouw. Dat is de Messias. Dat is die grote zoon van David. Die grote zoon van Hizkia. En daar mag Hizkia wel heen naar verwijzen. Maar hij is het nog niet. In gedachten gaan we dan vanmorgen naar Jeruzalem. En dan krijgt Hizkia bezoek. Gezanten uit Babel, Merodach Baladan, van oorsprong een Chaldeër, was koning in Babel. En Merodach, dat was een andere naam voor Marduk, de god van de Babyloniërs. En Merodach Baladan betekent dan, Marduk heeft een erfzoon gegeven. En deze koning, Merodach Baladan, die werd dus gezien als een soort godenzoon. En hij had kans gezien om de wereldstad Babel voor enige tijd van de Assyriërs te ontroven. Want het was nog wel voluit het Assyrische wereldrijk. Die hadden het voor het zeggen in de wereld. Maar deze Merodach Baladan, die had dan toch eventjes die grote wereldstad weten te ontroven. En ja, dat kon wat te betekenen gaan krijgen in de wereld. Men keek hem naar de ogen. Misschien zou hij wel in staat zijn om samen met andere staten dat demonische wereldrijk van Assyrië, want dat was het toch echt wel, om dat te gronden te richten. Want je kon zulke dictaturen toch maar niet ongebreideld hun gang laten gaan. En zo zijn er meer van zulke dictaturen geweest. Denk maar aan de vorige eeuw, aan het Hitlerrijk. En je denkt soms nu zo aan Noord-Korea. Kun je dat maar ongebreideld hun gang laten gaan? Nou, men verwachtte dus wat van deze man. En hij had daar in Babel in ieder geval die Assyrische wereldmacht opzij gedrukt. En hij was daar gaan resideren. En van daaruit zendt hij dan een gezantschap naar Jeruzalem, naar de koning Hizkia. Nou, dat was uiteraard een belevenis. Zulk hoog bezoek ontvangen, dat gebeurde ook niet elke dag. In de internationale politiek dan stelde dat kleine staatje Juda niet veel voor. Noord-Israël, dat was groter, maar dat was al weggevoerd. Dat hadden de Assyriërs al veroverd en meegenomen, al die mensen. Van de kaart geveegd. Nou, daar staat je Juda, wat stelde dat dan voor? En dan toch die belangstelling van een man die wat belooft in de wereld. En die lijkt wat te gaan betekenen. En wat heeft men voor redenen om Hizkia te bezoeken? Nou, het lijkt erop alsof deze gezanten van de koning niet gezonden worden om er iets te halen, maar om er wat te brengen. En dat hadden meer vorsten gedaan. Je leest dat in vers 23. En toen de Assyriërs moesten teruggaan naar hun eigen land, God daarvoor gezorgd had, dat ook al veel andere volken geschenken hadden gebracht naar de Heere, naar de tempel van God. En ook naar Hizkia, die had ook kostbaarheden gekregen. En door deze gebeurtenis was hij al in aanzien gestegen. Hij begon mee te tellen. En wat hij eerder had moeten afstaan aan Assyrië, dat was ruimschoots aangevuld. In Babel hadden ze nu ook gehoord van die aftocht van dat grote Assyrische leger. En bovendien dat hij ziek geweest was. En dat hij op een wonderlijke wijze genezen was. En dat God een wonderteken gegeven had. Nou, en nu wordt hier de nadruk erop gelegd dat ze komen om van dat wonderteken te horen. He, dat de schaduw op de treden van de trap van Achas 10 treden teruggelopen was. Nou, dat was iets bijzonders. Nou, en in het oosten, we weten het wel, daar had men belangstelling voor de astronomie en voor de astrologie, sterrenkunde, sterrenwichelarij zelfs. Vele eeuwen later dan komen immers de wijzen uit het oosten ook naar Jeruzalem toe. Ze hebben een bijzondere ster gezien. Dat wijst erop dat er een koning geboren is. En ook nu, ten tijde van Hizkia, hebben ze gehoord van dat wonderteken. He, daar is toch iets bijzonders gebeurd en dat hele heelal. En daar willen ze meer van weten. En deze gezanten die komen dan met brieven en geschenken om de koning in Jeruzalem te feliciteren met de bevrijding van dat Assyrische leger. En ook met een genezing natuurlijk. Wat een belangstelling. En ook voor dat wonderteken. En dan zeggen we, moet je zo'n aandacht dan niet waarderen? Dat doet toch warm aan als er nog wat meeleven is in de wereld? Menigeen ontvangt toch ook nog wel een geschenk, een fruitmand bijvoorbeeld. Als je het ziekenhuis verlaat. Een fruitmand van de werkgever, of van de familie, van het gezin. En als zo iemand dan met een fruitmand op de stoep staat, of met een boeket bloemen, dan laat je die daar toch niet staan. Nou, dan ben je toch blij dat gebeurt. En als zoiets in de gemeente ook plaatsvindt, dat er belangstelling is voor iemand die veel meegemaakt heeft, ja, dan is dat een goede zaak. Als één lid leidt van de gemeente, dan leiden alle leden mee. En als één lid verblijd is, dan verblijden zich ook alle andere leden
Zo behoort het toch te zijn in het midden van de gemeente, nietwaar? En als je dan dit nu zelfs in de wereld meemaakt. Door van mensen komt het die helemaal niets hebben met de God van Israël. Die niets hebben met de Heer Jezus. En die doen het ook. Nou, dan denk je, dat is er dan toch nog. Dan word je er toch nog blij van. Dan mag je dat toch waarderen, zeker. Hezekia, die laat ze ook niet op de stoep staan. Hij ontvangt ze vriendelijk en gastvrij. En ja, wat heeft hij een gelegenheid om nu bekend te maken waar hij in de tijd om gebeden heeft. Want toen dat Assyrische leger de stad Jeruzalem belegerde. En hij brieven ontving van de koning van Assyrië. En daar werd God in gelasterd. Toen is hij met die brieven naar de tempel gegaan. En heeft ze daar voor Gods aangezicht neergelegd. En heeft gebeden om bevrijding. En ja, dan ook met een bepaalde spits. Als je dat gebed leest van Hiskia, dan denk je, ja, daar zit een missionaire spits in. Hij bidt, als we dan bevrijd worden, dan zullen alle volken weten dat de Heere, de God van Israël, alleen God is. Nou, het is gebeurd. Dus wat krijgt die gelegenheid om te zeggen, mensen, hier in de tempel heb ik die brieven neergelegd, ik heb gebeden. En ik heb gebeden met de bedoeling dat ook jullie dat zullen gaan beleiden. Zullen gaan beleiden dat de Heere, de God van Israël, alleen God is. En hij zou kunnen zeggen, ik heb gebeden toen ik ziek was. Of er nou weer dagen, jaren aan mijn leven mochten worden toegevoegd. Of ik nog de gelegenheid kreeg om nog veel voor Juda te betekenen. En bovenal voor God te betekenen. En de Heer heeft mijn gebed verhoord. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En hij had kunnen zeggen hoe die God gedankt heeft. En dat hij dat beleefd heeft. Dat God hem liefelijk omhelst heeft. Ja, daar had hij met die buitenlandse gast over kunnen spreken, nietwaar? Daar kreeg hij de gelegenheid voor. En hij doet het niet. Hij wordt gefeliciteerd, maar hij voelt zich vereerd. Hij maakt geen gebruik om een goed gerucht van de Heere voor te brengen. Hij zwijgt over de grote daden van God. Veel belangstelling ondervonden vanwege die wonderlijke uitreddingen. Geschenken van alle kanten gekregen. En het waren nog alles geschenken ook. In de vorm van spijsoffers voor de Heere. Of ja, voor andere goden als het in andere landen het geval was. Maar ook geschenken in het intermenselijk verkeer. En men wil er uitdrukking aan geven aan die gevoelens. Van verering, van vriendschap, van afhankelijkheid. En ja, in Israël had het natuurlijk helemaal nog iets bijzonders te betekenen. Want dan wees dat ook al heen naar de Messias. Psalm 72 zingt er al van dat ze geschenken zullen brengen. Hulde blijken aan de koning van Israëls God gegeven. Dus dat wijst dan naar de Messias. Die koning van Israël als God gegeven. En ook in Matthäus 2 lees je dat de wijzen uit het oosten komen. De geschenken, goud, wierook en mirre. Hulde blijken aan de geboren koning in Israël. En ja, dat krijgt Hiskia nu ook. En als hij dan nu niet erover spreekt. Van wie hij dat allemaal ontvangen heeft. En hoe dat allemaal gegaan is. En met wat voor bedoeling God dat nu gegeven heeft. Zou die dan toch ook eigenlijk al een beetje zijn gaan geloven. Wat de mensen ook gingen geloven. Dat Messias al een soort Messiasfiguur was. Zou die zich erop voor laten staan? Als hij al die geschenken krijgt. Hij is er in ieder geval weer goed bovenop. Wat hij eerder aan Asser had moeten afdragen, dat heeft hij ruimschoots teruggekregen. En je leest het dan maar, Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. En daarom rust daar grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem. Hoogmoedig, hè, wat is dat erg. Dan rust de toorn van God op ons. En dan komt dat hoge bezoek. En hij voelt zich vereerd. O, wat blijft een mens en wat is een mens toch hoogmoedig. Ook een kind van God. En we kunnen het over het algemeen aardig verbloemen. Maar ondertussen vinden we die eer en die aanzien maar wat mooi. En het doet ons maar wat goed. En we voelen ons maar echt goed vereerd. O, Hiskia, die moet ook wel aanvoelen wat die koning van Babel ook voor bedoelingen heeft. Want hij heeft natuurlijk ook politieke bedoelingen. En hij wil ook andere steden en staten winnen om ook de strijd aan te binden tegen Assyrië. Ja, en nu denkt Hiskia, die koning die laat mij ook meetellen. Wij zijn maar zo'n klein staatje. Maar wij tellen toch mee. We worden gezien. En hij is vereerd met het eerbetoon. En hij etaleert zijn rijkdom, wat hij allemaal heeft. Hij laat heel zijn schathuis zien. Zilver, goud, specerijen, kostbare olie. Bovendien laat hij het wapenmagazijn zien. Hij toont, ik kan mijn aandeel ook wel leveren in die strijd. Ik ben best bereid om mee te doen. Ja, en dan meetellen in de internationale politiek. He, zo'n klein landje als Nederland, wat stelt dat voor? In de Europese gemeenschap? In de internationale politiek, men weet amper waar het ligt. Nou, Juda, nog kleiner. En die mensen die zijn al spoedig heel eigen met elkaar. En dan zeggen, ja, maar je mag toch wel wat laten zien. Dat gebeurt vandaag toch ook, er komen hoogwaardigheidsbekleders uit andere landen. En ze komen het een en ander bezichtigen. Ze komen bijvoorbeeld de dijken bezichtigen. Want ja, we zijn wel een land wat gevaar loopt voor overstromingen. Maar ja, we hebben goede dijken. En dan komen ze uit de hele wereld, komen ze kijken. Hoe hebben ze dat toch gedaan in Nederland? We mogen het al laten zien. En je krijgt visite. En je hebt net een ander huis gekregen, je mag het toch wel laten zien. Ja. Wat kan er op tegen zijn? Kun je overal wel wat op tegen hebben. Maar met wat voor intentie laten we het zien? Pronken we met hetgeen we hebben? Of geven we de Heere de eer? Laten we duidelijk uitkomen dat we alles van hem ontvangen hebben. En dat het onverdiende weldaden van de Heere zijn. Of gewagen we van eigen kennis, van rijkdom, van macht. Ja, wat is het gevaarlijk, gemeente, als we mee gaan tellen? Wat is het gevaarlijk voor een christelijke partij? En er is een nieuw kabinet aangetreden. Ook een deel daarvan, van de christelijke partijen. Ze tellen mee. Maar wat is het gevaarlijk? Wat moeten we op onze tellen passen? Hoe gaan we ermee om? Dat we ons toch niet vereerd voelen? Wat is het gevaarlijk als we als gemeente mee gaan tellen? En als in andere delen van het land naar de gemeente gewezen wordt, dan gaat het toch wel goed, hè? Moet het dan maar een voorbeeld aan nemen. Of als we als christen mee gaan tellen in de wereld. We gaan ons zo gauw wat verbeelden. En waar blijft dan het vertrouwen op de Heere alleen? Hiskia die valt hier in de valkuil van zijn vader Agas. Agas, die stelde zijn vertrouwen niet op God. Daar wilde hij helemaal niks van weten. Hij stelde het vertrouwen in die strijd tegen Noord-Israël en tegen Syrië op Assyrië, dat grote Assyrische Rijk. Daar verwacht hij het van. Nou, kijk, Hiskia die gaat hier ook in die valkuil terechtkomen. Dat hij op Merodach Baladan gaat vertrouwen. En waar kunnen wij niet in verzeild raken? Ja, en die geest van Babel, dat is een hoogmoedige geest. En moeten we denken maar aan de torenbouw van Babel. En men was van plan een toren te bouwen van de spits tot in de hemel zou reiken. Men wilde indruk maken. Men wilde samen sterk zijn. En men wilde er samen wat van maken. Eendracht maakt macht. Ja, dat zie je dan nu weer. Wat een hoogmoed. Maar God verwarde daar de spraak. God heeft erin geblazen. En wat blijft er dan voor over? Net als later de koning van Babel, Nebukadnezar, die wandelde op het dak van zijn huis. En hij zei, het is dit niet dit grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Wat een hoogmoed. En hij werd daarna van de mensen verstoten. En moest leven met de beesten op het veld en gras eten als een rund. Ja, en die hoogmoedige geest, die gaat daar nu heersen in Jeruzalem. Dat is gevaarlijk. Hiskia geeft God de eer niet. Heerst die geest niet in ons? Laten we oppassen. Heerst die geest niet in de christelijke politiek, in de gemeente, in de kerk? Of heeft die misschien geheerst de afgelopen jaren onder ons? En is het de laatste jaren dan tijdens de beproevingen openbaar gekomen wat we zijn? Heeft God ook in het gereformeerd volksdeel geblazen misschien? Wat is er van overgebleven? Waar blijven we als God ons op de proef stelt en zijn aangezicht voor ons verbergt? Het komt dan zo duidelijk er openbaar dat we zonder die levende verbinding met hem tot niets in staat zijn. Hiskia, nee, die is hier niet op zijn plaats. De Heer heeft hem verlaten om hem te toetsen. En dan komt eruit wat er in zijn hart leeft. Dan heeft hij niets meer te verbloemen. Dan komt de hoogmoed naar voren. En reken er maar op, gemeente, dat de Heer ook bij u en bij jou ook wel de proef op de som neemt. We kunnen ons ook zo gestreeld voelen door het een of het ander. Net als Hiskia hier. En we denken, wij zullen het wel eens eventjes opknappen. En we gaan samen om de tafel zitten. En we overleggen. En we hebben zo op onze plannen. En die zullen we wel eens uitvoeren. Nee, we hebben God er niet om gebeden. Ja, als we klaar zijn, hè. Als we onze plannen op tafel hebben liggen. En als we dan zullen beginnen, dan vouwen we onze handen. En dan vragen we om de zegen van God. God moet zich er maar bij aansluiten. Bij wat wij bedisseld hebben. Maar daar staat God niet meer centraal. En dan moet het soms allemaal bij de handen afgebroken worden om weer klein te worden. Dan moet het soms tot een nulpunt komen om weer een goed woord van de Heere te gaan spreken. Om weer ootmoed en afhankelijkheid te leren. Ook als kerk en gemeente kunnen we alleen vaak maar het evangelie zuiver verkondigen als we niets te bieden hebben. En als we op geen enkele manier kunnen scoren. Als ze zeggen, ach, dat is niks. Dat is niks. Dat telt niet mee. Dan kan daar wel eens het evangelie zuiver verkondigd worden. Daar, op de puinhopen. Ook dit woord, gemeente, dat fungeert als een spiegel. We kunnen onszelf erin herkennen, nietwaar? Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. We lopen vaak ook zo te koop, ook in het persoonlijke leven. Met onze kennis, met onze vaardigheden, met onze competenties. En met onze conditie. Want ja, daar gaat het in de wereld om. De lichamelijke conditie ook, hè. Moet je veel aan doen. En om je geld, je goed. En wat tonen we dat al te graag? Want we tellen zo graag mee. Maar de Heere die openbaart in de Heilige Schrift wat er in ons hart leeft. En nu hoop ik van harte, gemeente, dat het niet zo diep te door behoeft te gaan bij u en bij jou. Als bij Hiskia misschien. Of later. In Juda. Maar dat we ons oor te luisteren leggen bij het woord van God. En dat we onder de bediening van het woord erachter komen wat er in ons hart leeft. En hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Ja, dan gaat die eigen eer er wel aan. Hiskia, hij wordt gefeliciteerd. Hij voelt zich vereerd. Hij heeft ook geleerd. Want de profeet Jesaja die komt opnieuw bezoek. En Hiskia had een goede verhouding met de profeet van God. Dat kon lang niet van alle koningen gezegd worden. De meesten die vonden het maar lastige mensen. Ze hadden altijd wat te zeuren. Ja, en Hiskia die had natuurlijk ook, dat moet ook gezegd worden, hele mooie boodschappen gekregen. Van bemoediging, van troost. En om een beetje troost en bemoediging zijn we wel verlegen. Dat wil er wel in. Maar zou een dienstknecht van God nu ook net zo welkom zijn als die moet vermanen en waarschuwen? Zou die nu ook welkom zijn? Ja, de profeet die gaat vragen stellen. En duidelijk is het dat hij de mond van God is. Want op die manier gaat God te werk. Hij vroeg in het paradijs ook aan Adam. Waarom die zich verstopt had. En Adam zei, ja, omdat ik naakt ben. En God zei, wie heeft je dat te kennen gegeven dat je naakt bent? Hoe weet je dat? Heb je soms van die boom gegeten? En hij stelde die vragen aan Eva. En ze moesten er voor uitkomen. En ik heb gegeten. Ze moesten hun schuld beleiden. Zo gaat God te werk. Nou, hier ook bij Hiskia. We komen er niet gemakkelijk van af. God die gaat door middel van de bediening van het woord vragen stellen. Wat hebben die mannen gezegd? En van waar zijn ze gekomen? Nou, die eerste vraag beantwoordt Hiskia niet. Als je 2 Koningen 20 leest en ook Jesaja 39, waar ook datzelfde staat. Dan beantwoordt Hiskia die eerste vraag niet, wat ze gezegd hebben. Want Hij voelt het wel aan. Er is gesproken uiteraard over dat Assyrische Rijk, dat daar toch wat aan gedaan moet worden, dan of hij ook mee kan doen. En hij kan zijn aandeel wel leveren, daar moet hij het me niet over hebben. Want hij weet het wel dat de profeet dan zegt, je mag niet vertrouwen op wapens. God zal zelf die macht van Assur verbreken. Hij weet het wel dat de profeet gezegd heeft, door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Maar u hebt niet gewild. Nee, die tactiek heeft hij niet nodig. Nou, op die tweede vraag antwoordt Hiskia wel. Waar komen ze vandaan? Dan zegt hij, ze zijn uit een ver land gekomen. Uit Babel. Nou, het is duidelijk dat de koning zich gestreeld voelt. Het een ver land, helemaal uit Babel, ze zijn naar mij toegekomen. Dat is wat. En dan stelt Hiskia, of Jesaja de derde vraag aan Hiskia. Wat hebben ze gezien? En dan spreekt hij het uit, dan moet hij het uitspreken wat hij gedaan heeft. Ze hebben alles van mij gezien wat in mijn huis is. Hij heeft de macht en de rijkdom tentoongespreid. En hij heeft niet geroemd over de grote daden van God. Er is tekort aan dankbaarheid. En als je dan de geschiedenis van 2 Koningen 20 en Jesaja 39 leest, dan zou je nog niet direct denken dat hij het ook aanvoelt het verkeerd gedaan te hebben, gezondigd te hebben. In 2 Koningen 32 wordt het eigenlijk wel gezegd dat hij zich verootmoedigde. Hè? En wanneer verootmoedigde hij zich? Dan was Jesaja dan het oordeel van God aankondigd. Hoor het woord van de Heere. Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de Heere. En bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult. Ze zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel. Het zal dus allemaal gebracht worden naar Babel, waar dat gezantschap nu vandaan komt. Ze zijn niet alleen gekomen met de bedoeling om hem in dat complot te betrekken en om hem te feliciteren, maar het is ook een soort inlichtingendienst geweest. Al die schatten en al die wapens, ze zullen weggevoerd worden. En dan naar Babel, waar ze vandaan gekomen worden, naar een ver land. Ja, dat optreden van hem, dat is verkeerd geweest, pronkzucht. Hij is vergeten te zeggen dat de Heere hem die bevrijding van de Assyriërs gegeven heeft. En dat de Heere hem genezen heeft. En dat hij erom gebeden heeft of dan alle koninkrijken van de aarde het zouden erkennen en beleiden dat de Heere alleen God is. Hij heeft van die gelegenheid om ervan te getuigen geen gebruik gemaakt. Hij heeft op de koning van Babel meerdere dag Baladan toch zijn vertrouwen gesteld. En nu kan men in Babel wel geloven dat hij een soort godenzoon is, die koning. En inderdaad, 100 jaar later zal dat Babylonische Rijk dat Assyrische Rijk verslaan. Dat zal gebeuren. Dat Rijk zal ten onder gaan. Maar wat blijft er van dat Babylonische Rijk over? Ook niet. Dat zal ook opgaan. Blinken en verzinken. Daarom vestigt prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bevindt. Zelfs van Hiskia kan Gods volk het niet verwachten. Ook al heeft hij dan in zijn optreden veel van de Messias mogen laten zien. En al waren de verwachtingen hoog gespannen, hij was het niet. Hij is niet die zoon van David in wie de volkeren der aarde gezegend zullen worden. Dat blijkt duidelijk. Ook al heeft hij er dan om gebeden of het tot zegen van de volken mag zijn. Hij is het niet. Nee, de Heere zelf zal uit dat geslacht van David en van Hiskia iemand doen opstaan, die het vlees en bloed aanneemt uit dat geslacht, Gods eigen zoon. En daar zullen de volkeren der aarde in gezegend worden. Die zal gehoorzaam zijn tot het einde, tot de dood van het kruis. En nu weten we het wel, hij heeft niet gescoord in de wereld. O nee, eventjes heeft men wel geroepen Hosanna. Maar daarna kruis hem, aan een vloekhout. O, de duivel heeft wel geprobeerd om hem aanzien en eer te geven in de wereld. Die kwam bij hem en die zegt maar één knieval. Eén keer bukken. En ik zal je alle koninkrijken van de aarde geven. Dan heb je eer en aanzien. Maar hij is staande gebleven. Heeft daar niet naar gegrepen. Hij is op de proef gesteld. En daar kwam uit wat er in zijn hart omging. In het hart van die meerdere David en meerdere Hiskia. Hij had het gezegd, brandoffers nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in binnenste ingewand. Dat kon hij zeggen. En dat was waar, dat ging er in zijn hart om. En van die genade van God in Christus heeft ook Hiskia moeten leren leven. O zeker, Hiskia was iemand die oprecht aan de Heere verbonden was. En er kwam veel godsvrucht in zijn leven naar voren. Maar hij moest ook alleen van de genade van God in Jezus Christus leven. En we zeiden net al, dit woord is een spiegel ook voor ons. Dat legt ook ons hart open. En dan komen wij ook openbaar als zondaren voor Gods aangezicht. Dan hebben we niets te bieden. En dan kunnen we ook alleen maar leven van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En daardoor behouden worden. En hoe brengt God u ertoe? En jou? Hoe brengt u ons er nu toe? In de weg van schuldbeleidenis. Zo heeft hij Adam en Eva ertoe gebracht. Zo heeft hij Hiskia op die plaats gebracht. Zo wil hij ook ons op die plaats brengen. We moeten het oordeel van God goed leren keuren. Want we hebben het verdiend. Dat God ons voor zijn aangezicht zou wegwerpen. Dan kunnen we slechts bestaan voor God met een borg. Met iemand die zich eraan stelt. Die de schuld voor zijn rekening neemt, die het zegt, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O Hiskia, die hoort dat oordeel van God, en wat antwoordt hij? Het woord van de Heere dat u gesproken hebt, is goed, is tof, staat er, dan mankeert niks aan. Aan mij mankeert alles. Ik heb gezondigd, maar God is goed, ook in zijn oordeel over mijn leven. O, dat is nu het werk van de Heilige Geest. Als we zo God gelijk gaan geven, als we het oordeel van God over ons leven ook goed leren keuren. Als we zo het woord ontvangen, wat de profeet Jesaja dan Hiskia boodschapt en wat ook vanmorgen geboodschapt mag worden. Als we zo het woord ontvangen. Niet als we zeggen, waar bemoeit die man zich mee? Eruit. Maar als we zeggen, het is goed. Daar mankeert niets aan. Ik kan alleen maar bukken en buigen. Klein worden voor God, me verootmoedigen. Om van genade alleen te leven. En dan past het ons juist als we zo mogen leven, om dan ook te bidden wat we straks zongen, wend mijn oog van de ijdelheden af. verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij het betreden van die paden vreugd verschaft. Ja, dat bewaart ons ook voor die geest, die hoogmoedige geest van Babel. En dan eindig ik, gemeente, met een gedicht van wijlen dominee Kijf de Belt, naar aanleiding van dit gedeelte. Wanneer ooit uit Babel gezanten zouden komen om mij geluk te wensen met mijn lot, en daarbij hun geschenken hadden meegenomen, laat mij voor al niet zwijgen van mijn God. Maar eerst beginnen met Gods grote werken, voordat mijn medemens iets anders van mij ziet. Laat hij dan horen hoe mij God wil sterken en dagelijks over mij zijn gunst gebiedt. Laat hij vernemen hoe ik alles mocht ontvangen uit genade alleen in zijn Zoon aan het kruis. En dat ik iedere dag naar hem zo kan verlangen, tot hij mij bij zich neemt in het eeuwig vaderhuis. Dan wordt het schatten kijken een mislukking. De gezanten keren heel wat vroeger weer. De Heer rukt zijn volk uit allerlei verdrukking. Dat grote Babel bestaat straks niet meer. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 19 en daarvan het zevende vers. Psalm 19 vers 7 weerhoudt, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij of hoogmoed. Psalm 19 vers 7. Laten wij danken en voorbeden doen. Wij mogen u hartelijk danken, Heere, dat u ook uw woord aan ons geeft. Want het moet er soms ook heel diep doorheen in ons leven, dat we niet naar uw woord willen luisteren in ons eigen gang gaan. En dan moet het soms openbaar komen voor u en voor de mensen wat er in ons hart omgaat. O Heere, wij bidden u of we zo week mogen zijn dat uw woord het openbaart en dat we erachter komen en dat we het goed leren keuren. Dat we het met u eens zijn. Om dan ook van genade te leven in de Heere Jezus Christus. Van die ene die getrouw geweest is tot de dood van het kruis. Heere, wij bidden u. Breng ons op die plaats en houd ons op die plaats. Dat we niet tot dwaze hovardij of hoogmoed zouden komen. Want juist dan, op die lage plaats en die nederige plaats, is het dankbaarheid voor u. Is het leven naar u geboden. Heere, daar mag ook het evangelie klinken. Van vrije genade. Voor zondaren. Die nergens recht op hebben. Maar die het uit genade geschonken wordt. O Heere, mag ook dat evangelie voortgang hebben. Ook hier in het midden van de gemeente. Gedenk Heere aan de ambtsdragers. Gedenk aan leidinggevenden, gedenk aan de koster en de organisten. Alle die een taak hebben, gedenk aan de predikanten en hun gezinnen. Bewaar ze, Heere, en mogen ze ook zomaar aan uw voeten zitten om zelf ook de woorden van het eeuwige leven te horen. Om zo in alle ootmoed uw woord ook te verkondigen. En dat ze tot rijke zegen mogen zijn, ook zelf erin gezegend mogen worden. O Heere, gedenk aan degenen die ziek zijn in het midden van de gemeente. We dragen ze aan u op, mevrouw den Otter. Hoge leeftijd is ze gekomen. Wilt u, Heere, haar in uw hoede nemen? En dat ze uw eigendom mag zijn, u mag toebehoren. In leven en sterven voor tijd en eeuwigheid. Gekocht met het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Dan is er troost, enige troost die het uithoudt. We bidden u ook voor meneer Slecht. We danken u dat het weer wat beter mag gaan. Dat u hem ook verder nabij zijn in alle opzichten, dat u het oog op u mag vestigen. En ook mevrouw van Loon van Willig, ook als ze een operatie moet ondergaan. Zegen de behandeling. En sterk ook haar om dit alles te kunnen dragen. Wij bidden u of u ook onze dank wil aanvaarden. Namens de echtparen die dan mochten jubileren. De echtpaar Stuivenberg. 25 jaar getrouwd. En wel een zware schaduw is er gekomen ook over deze dag. Doordat nog maar kort tevoren vader en schoonvader overleden is. Maar, Heere, wilt u verder met hen optrekken, alles geven wat ze nodig hebben in alle omstandigheden van het leven. En mag dat ook de familie oom Vos ten deel vallen. Ze mochten 40 jaar getrouwd zijn. U hebt ze al die jaren gedragen en verdragen. Heere, wilt u het geven en dat ze nog een goede en een gezegende tijd mogen krijgen. Om weer met u de Heere te leven, tot lof en prijs van uw grote naam. Gedenk, Heer, ook aan de ambtsdragersverkiezingen, die weer gehouden moeten worden. Wilt u het geven, Heer, dat er ook iemand aangewezen mag worden, Heer, om in het ambt van ouderling ook te dienen. En dat hij dan met lust en liefde dat ook mag gaan doen. Dat hij het mag zeggen, zie, hier ben ik. Ik kan het niet, maar u kunt het wel. Wie bent u? Heere, u bent die God, die dan ook alles wil schenken wat we nodig hebben. Om ook met zegen ook die plaats in te nemen. Wij bidden nu voor de kinderen van de school. Mogen ze ook weer kracht en wijsheid krijgen ook om het werk op school te doen. Ook jongeren bij voortgezet onderwijs en bij de studie. Sterk ook hen, ook het personeel en de leerkrachten, leraren en alle die een taak hebben. Wilt u het onder uw zegenende handen doen voortgaan. En dat er ook werkelijk christelijk onderwijs gegeven mag worden. Ook in leer en leven. Wij vragen het om Jezus wel. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente Psalm 25, het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen. Het vierde vers van Psalm 25. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.